We lezen eerst uit het boek Handelingen der Apostelen en daarvan hoofdstuk 7 vanaf vers 54 tot en met 60. En daarna uit een van de brieven van Paulus, Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. Dus Handelingen 7, vers 54 tot en met 60 is de eerste schriftlezing en de tweede Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16.
Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stemmen, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonden niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Dan lezen we nu verder in Filippenzen 3 vanaf het eerste vers. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen.
We beginnen gemeente vanmorgen met het volgen van een van de meest bekende personen in het Nieuwe Testament en dat is Paulus. De komende weken zullen we hem volgen op zijn gang door de toenmalige wereld. En vanmorgen maken we kennis met hem. Dat doen we aan de hand van twee momenten uit het Nieuwe Testament. En dat is allereerst Handelingen 7, vers 57. Dat is de beschrijving van de steniging van Stefanus. En dat staat dan op enig moment in vers 58 van Handelingen 7. En zij wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. De getuigen legden hun kleder af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En in het tweede punt zullen we vooral kijken, ik zal zo meteen het thema en de punten noemen, hoe Paulus terugkijkt op zijn leven zonder Christus. En dat doen we kort aan de hand van Filippenzen 3 vers 7. Dan zegt hij het volgende als hij terugkijkt op die periode, maar hetgeen mij gewin was, dat was toen dus zijn winst, dat heb ik om Christus wil schade geacht. De serie wordt verkondigd onder het thema Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. We letten vanmorgen allereerst op Paulus' vreugde of blijdschap tijdens zijn leven zonder Christus. Dus Paulus' vreugde of blijdschap tijdens zijn leven zonder Christus. En in het tweede punt Paulus' verdriet over zijn leven zonder Christus. Dus Paulus' verdriet over zijn leven zonder Christus. Dat wij vanmorgen gemeente Saulus of Paulus, hoe u hem op dit moment ook wilt noemen, dat is om het even, hier in Jeruzalem ontmoeten, dat is niet vanzelfsprekend. De wieg van deze jonge man, ik schat hem ook afhankelijk van hoe je de woorden die Lucas gebruikt uitlegt, ik schat hem zo'n jaar of 15 tot en met 17, wanneer hij hier getuige is van de steniging van Stefanus. De wieg van deze jonge man staat niet in de moederstad van het Joodse leven, Jeruzalem, maar ergens in een plaats, Tarsus, aan de kust van het huidige Turkije. Iets van de kust verwijderd aan een rivier is Paulus geboren en ook opgegroeid. Tot ongeveer zijn 10e, 11e jaar heeft hij daar geleefd en ook gewoond. Gewoond in een gezin waarvan hij niet zo heel veel opmerkt of informatie prijsgeeft. Het enige dat wij weten is dat Saulus een zoon is van een fariseer. En dat betekent dat hij binnen het veelkleurige Joodse leven van die dagen ook behoort bij een hele bekende stroming. Stroming die het Oude Testament ziet als het woord van God. En die ook serieus gehoor wil geven, ook in woord en daad, aan het woord van de Heer. Saulus is vanaf de kinderstoel opgegroeid met de Bijbel. En heeft, zo hij die nog in zijn jeugd mocht hebben, ook dat weten we niet, en heeft van zijn moeder bidden geleerd. Opgegroeid in een stad van internationale betekenis, waarin veel verschillende stromingen samenkomen, ook veel verschillende culturen en nationaliteit. Wij zouden zeggen, Paulus is als jongere opgegroeid in een multiculturele samenleving. Met allerlei verschillende mensen die deze stad herbergt. En zoals het vaker ging en ook nu gaat, een stad die internationaal bekend staat, juist ook vanwege de handel internationaal bekend staat, trekt ook allerlei internationale instituten aan. Bedrijven die zich daar vestigen vanwege de markt en ook het achterland in het huidige Turkije, een prachtige aanvoerplaats voor allerlei producten afkomstig uit dat hele Middellandse zeegebied en die daar dan aan land worden gescheept en via Tarsus worden verplaatst, getransporteerd naar allerlei andere plaatsen, meer het binnenland in. Dat trekt natuurlijk ook de nodige bedrijven aan en ook de nodige banken die waren er ook in die tijd. Dat niet alleen, we zien ook dat Paulus opgegroeid is in een stad waarin verschillende talen werden gesproken. Dat geeft ook in deze leven van deze jonge man een uitstekende mogelijkheid om meer dan één taal te leren. Thuis wordt hij opgegroeid met de taal van de Bijbel, het Hebreeuws en het Aramees. Op straat wordt Grieks gesproken en ook dat heeft Paulus geleerd, vloeiend Grieks spreken, maar ook vloeiend Grieks schrijven. Niet alleen thuis, elke Joodse kinderen, voor zover dat kon, werd al vroeg geleerd om te lezen en te schrijven en daarachter lag de drijf van de ouders, zodat de kinderen door het lezen en schrijven ook zelfstandig de Bijbel kunnen lezen. Dat is ook de eerste en de primaire reden waarom vandaag de dag wij onze kinderen naar school sturen. Niet om een glansrijke carrière te behalen, dat mag, maar het hoofddoel is dat zij zelfstandig leren lezen en zo ook zelf uit hun Bijbeltje kunnen lezen. Die gedachte, gemeente, die de grondslag ligt aan ons onderwijs, komt vanuit het Oude Testament tot ons. Israël onderscheidde zich wat dat betreft ook van de andere volkeren. Thuis of op een andere plaats leerden de kinderen lezen en schrijven. Saulus heeft dat ook geleerd. En al spoedig werd duidelijk dat deze jonge man uitblonk. Hij had grote talenten van de Heere gekregen, waardoor hij ook andere opleidingen kreeg. Van jongs af aan, zo merken we dat ook in de manier waarop hij later zijn brieven heeft geschreven, raakte hij thuis in de internationale taal van die dag. Wij zouden zeggen, om het maar in onze termen en in onze tijd te gebruiken, hij leerde niet alleen vloeiend Nederlands spreken en schrijven, maar ook het Engels beheerste hij grondig. Waardoor hij op straat ook met mensen uit een andere cultuur en uit een ander land een gesprek kon aanknopen, maar ook brieven kon schrijven in de internationale taal van die dagen en ook debatten, discussies, soms op het scherpst van de snede kon voeren met mensen die hij tegenkwam later in zijn leven. Veelbelovende jongen, met veel talent, afkomstig uit een vrij eenvoudige gezin. Tenminste als het gaat maatschappelijke maatstaven van die dag. Het vermoeden is, ook dat weten we niet helemaal zeker, dat Paulus een beroep van tentenmaker geleerd heeft van huis uit. Hoe het ook zij, het was misschien al een onopvallend gezin als het ging om een groot huis, prachtig leven, veel geld. Het was wel een bijzonder gezin. Wat blijkt ook in de loop van het leven van Paulus is dat hij vanaf zijn geboorte Romeins burger mocht zijn. En dat was in die tijd uniek, zeker voor iemand uit het Joodse leven. De Romeinen waren niet zo vrijgevig met het verlenen van hun burgerrecht aan mensen afkomstig uit een ander land en volk. Dat kreeg je alleen als je een hele bijzondere prestatie had geleverd. Of wanneer je er een vermogen voor meneer moest leggen, zoals Paulus later in Jeruzalem, de hoofdman van Jeruzalem, ontmoette, die tot zijn verbazing opeens erachter komt dat deze Joodse man ook een Romeins burger is. En er ontstaat dan een gesprek in die kerken waar Paulus klaar wordt gemaakt om gegezeld te worden, maar die gezeling wordt meteen stilgelegd. En die hoofdman die vertelt dat hij dat burgerrecht voor een grote som met geld heeft weten te krijgen. En Paulus vertelt dan dat er bij hem geen cent aan de pas kwam. Hij is van geboorte Romein. Je merkt dan de verbaasde reactie van die Romeinse hoofdman. Waaruit duidelijk wordt dat dat een bijzondere positie was, een unieke positie. Paulus als man van het Joodse volk heeft gekregen. Het gaf hem natuurlijk ook ongekende mogelijkheden. Om het maar even door te vertalen naar de termen van vandaag. Paulus beschikte niet alleen over een Israëlisch paspoort, maar ook over een paspoort die toegang gaf tot de huidige EU. Hij kon vrij lopen en wandelen door allerlei landen, mocht zich beroepen op de Romeinse wetgeving, en dat kwam er meer dan eens ook van pas, we zullen dat ook in de komende periode zien, en was ook een Romeins burger. Hij kon een beroep doen ook op de Romeinse overheid, en hij heeft dat ook vaak gedaan. Veel voorrechten gekregen, al van kinds af aan. Maar ook een man met een groot verstand. En dat leidt ertoe dat hij naar Jeruzalem wordt gestuurd om daar op de topuniversiteit van die dagen binnen het Joodse volk ook een topopleiding te krijgen. Ook toen werd er gewoon bij de poort geselecteerd en kwam je niet zomaar binnen in Jeruzalem om neer te gaan zitten aan de voeten van Gamaliel. Ook toen werden examens afgenomen en moest je bewijzen dat je zo'n opleiding kon doorstaan, met goed gevolg kon afronden. En als jonge man heeft Paulus dat ook allemaal doorstaan en werd hij toegelaten tot die opleiding in Jeruzalem. En dat bracht hem direct ook in het hart van het Joodse leven. Een glansrijke carrière lag voor hem. Hij behoorde niet alleen tot een van de beste studenten, zo vertelt hij dat later ook in alle bescheidenheid, Maar het was onbekende, ook een vertrouweling van mensen uit de bovenste laag van de samenleving van die dagen. En vooral mensen die ook zitting hadden in het Sanhedrin, het hoogste rechtscollege van die dagen. Een van de beste studenten van Gamaliel. En in de dagen van het Nieuwe Testament was dat de belangrijkste man in de toenmalige Joodse wereld. Hij heeft aan zijn voeten gezeten en heeft onderwijs gekregen. En ik ga dat niet allemaal vertellen, gemeente, daar is de kansel niet voor, maar om een indruk te geven van hoe dat onderwijs eruit zag, dat betekende bijvoorbeeld dat je grote delen van het Oude Testament gewoon uit je hoofd moest kunnen opzeggen. Hele Bijbelboeken. En dat leren begon natuurlijk al thuis, in Tarsus, en zette zich voort in Jeruzalem. Je werd ook kneed in de uitleg van de schrift. Deze jonge generatie werd geacht om straks geestelijke leiding te kunnen geven aan de mensen van dan. Je werd geleerd om vanuit de schrift uit te leggen hoe God gediend moest worden. Wat wel of wat niet kwam. En ook bij belangrijke etendiscussies werden de studenten erbij gehaald. Zodat zij al luisterend naar de discussies die plaatsvonden in het Sanhedrin of op andere plaatsen in Jeruzalem konden horen, konden meemaken en konden leren hoe ze iets moesten aanpakken. Saulus zat daarbij. En dat niet alleen, als we het even leggen, gemeente, in de tijd, dan mogen we ervan uitgaan dat Paulus of Saulus ook vanaf het moment dat hij in Jeruzalem aankwam, weet wie Jezus uit Nazareth is. Als hij hier staat, in Handelingen 7, bij de steniging van Stefanus om op te passen op de kleren van de mensen van het Sanhedrin, dan is hij niet gisteren in Jeruzalem gearriveerd en nu al daar mag staan. Integendeel, hij heeft daar gewoond, hij heeft daar geleefd, hij heeft daar de studie doorlopen, hij was betrokken bij allerlei gesprekken en discussies. En een van de belangrijkste hoofdonderwerpen in die tijd was die nieuwe beweging van Jezus uit Nazareth. En Gamaliel heeft bij de rechtszitting van Jezus uit Nazareth gezeten. Had daar ook inbreng, zo weten we uit de evangelist. En heeft het ongetwijfeld, daar mogen we van uitgaan, ook besproken met zijn student. Waaronder ook met een zekere Saulus van Tars. Saulus heeft gehoord en ook gezien in Jeruzalem wat voor oproer dat geeft. In zijn ogen een oproer. Dat zoveel mensen deze nieuwe leer gingen aanhangen. En dat toen men dacht dat Jezus uit Nazareth uiteindelijk ook om het leven was gebracht en zijn stem en zijn naam niet meer in Jeruzalem zou klinken en deze beweging als volzeil zou doodbloeden, het daarmee ook klaar was. Maar tot overmaat van rampen, tot schrik van Saulus en zijn andere medestudenten kwamen ze erachter dat het alleen maar krachtiger werd. En dat het woord van God ook door hun werd verkondigd. En dat het ingang had in het hart en in het leven van vele mensen. En zeker toen op dat Pinksterfeest, daar moet Saulus getuige van zijn geweest. Ook hij heeft dat geluid van die geweldige gedreven orkaan gehoord, omdat hij in Jeruzalem was, waar ook zijn familie woonde, waar hij zelf heeft gewoond. Hij heeft gehoord en gezien hoe die mensen toegestroomd zijn. En misschien heeft hij het niet zelf gehoord of gezien, die redevoering van Petrus, maar Petrus stond kort daarna voor het Sanhedrin, waar Gamaliel ook zat. En waar Gamaliel zijn inbreng had, heeft het meegekregen. Die beweging rondom Jezus uit Nazareth doorging. En hij zag ook met leden ogen aan hoe in Jeruzalem duizenden mensen tot bekering kwamen. En hij zag ook hoe in de straten in Jeruzalem de mensen samenkwamen in de huizen. Om het brood te breken. Zich te verenigen in gebed. Het woord van God te horen. En hij zag ook hoe het volk over deze mensen sprak. En dat die jonge, prille gemeente in Jeruzalem genade kreeg bij God en bij de mens. Wat doet dat met zo'n jongeman? Wat gaat er in zijn hart om op dit moment? We zien eigenlijk twee kanten, gemeente. Aan de ene kant een hele bijzondere kant van Paulus. Hoe rijk begenadigd hij is. Groot talent, beheerst de talen, wordt gedrild om de schrift uit te leggen, is in staat om zelfstandig te werken, samenwerking te zoeken met mens. Hij is ook in staat om allerlei dingen op te nemen, te ondernemen en krijgt daarvan ook de ruimte vanuit het Sanhedrin en vanuit de hoge priester met zijn medewerker. Nou, dan moet je van goede kom af zijn. Om brieven mee te krijgen van de hoge priester op deze jonge leeftijd. 17, 18 jaar. Om dan al zo status te hebben in die toenmalige wereld. Hij is ook in staat om zelfstandig te opereren. Komt met ideeën. En voert ze ook uit. Als hij later daarop terugkijkt, gemeente, in een van zijn redenvoeringen, bijvoorbeeld Handelingen 22 en Handelingen 26. Dan vertelt hij hoe hij zelf de leiding heeft genomen in het vervolgen van christenen. En niet alleen mannen in de gevangenis heeft geworpen, maar ook vrouwen. En dat was in die tijd vrij ongebruikelijk binnen het Joodse leven. Hij heeft ze gemarteld, mannen en vrouwen. Letterlijk moeten we dat lezen. Hij heeft ze gemarteld. En heeft mensen gedwongen om de naam van Jezus uit Nazareth te vervloeken. En het is hem ook in sommige gevallen gelukt. Zo merken we op met bepaalde opmerkingen van Saulus. Paulus heeft het geschreeuw van de kinderen gehoord. Die voor hun ogen zagen hoe hun vader en moeder door de politie in die dagen werd weggevoerd. Paulus heeft gehoord hoe mensen in hun sterf gebeden hebben tot God. Bijvoorbeeld Stefanus. Hij stond daarbij. En hij zag hoe het gezicht van Stefanus veranderde. Een gouden glans kwam over zijn aangezicht. Zo beschrijft Lucas aan het begin van Lucas 7. En hij hoorde de gedrevenheid waarmee Stefanus sprak. En hij zag hoe Stefanus opeens zijn ogen opsloeg naar boven. Vol van de Heilige Geest. Het uitriep. Ik zie Jezus staande ter rechterhand van God. En het vervulde hem alleen maar met weer woede. Vijandschap en haat. Hij zag hoe Stefanus door de knieën ging en bad, ook voor Saulus bad. Reken hem, deze zonde niet toe. En hij zag hoe Stefanus als een kind zijn leven legde in de handen van zijn heiland en zaligmaker. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En dan staat er in hoofdstuk 8, vers 1 van Handelingen. En Saulus had er een welbehagen in. Hij was blij dat Stefanus stierf. En ook zo stierf, dat hij gestenigd werd. Want dat had Saulus van huis uit ook meegekregen. Je werd niet zomaar gestenigd in Jeruzalem, tijdens een soort volksoproer of een linkspartij. Nee, voorafgaande aan de steniging van Stefanus was er een rechtszitting geweest. En men had geoordeeld, en Saulus die kon dat ook volgen vanuit zijn opleiding, en hier was het er dus ook van harte mee eens, dat Stefanus God had gelasterd. En ze hadden de boeken van Mozes opgeslagen. Nou, dat was eigenlijk niet nodig, want die hadden ze in hun hoofd. En het vonnis stond klaar. Wat zegt Mozes als het gaat om godslastering? De doodstraf. En dat betekent in de dagen van Paulus de steniging. En daarmee sprak je uit voor het oog van het volk dat deze mensen die stenen gestenigd werden, die bezweken onder de stenen, door de steniging veroordeeld werden tot de eeuwige verdoemenis. Voor Saulus was Stefanus verloren, voorgoed verloren. Saulus kon zich niet indenken dat Stefanus in de hemel was bij zijn God, maar dat hij nu door zijn God veroordeeld was tot de eeuwige verdoemenis. Dat wist hij zeker van zichzelf. En dat wist hij ook zeker met een beroep op zijn Bijbel. En dat wist hij zeker vanuit zijn eigen leven en gedachtegoed. We stoppen hier even, gemeente. En we trekken een paar lijnen. Als we kijken naar wat Saulus van huis uit heeft meegekregen vanaf de kinderstoel. Ik wil het maar even kort met u opsommen. Een gedegen godsdienstige opvoeding. Leren bidden. Leren Bijbel lezen. Thuis raken in de schrift. Je leven vormgeven zoals de Heere dat van je verwacht. Internationale talen. In staat om samen te werken. In staat om straks zelfstandig een felle debat te voeren. En dat ook nog eens een keer te kunnen winnen op grond van argumenten. Dan zouden wij zeggen, deze man is geknipt voor de dienst van de Heere. Wat een gaaf en wat een talent. Er ontbreekt maar één ding. Nee, er ontbreekt maar één persoon. En dat is Christus. En omdat Saulus Christus niet kent, gebruikt hij al die gaven van God voor zijn eigen koninkrijk. En dan gaat het mis. Gemeente, je hoeft geen student in de theologie te zijn, zoals broeder Van het Woud, die in de week die achter ons ligt werd toegelaten tot de studie in Apeldoorn. Om net als Saulus nu te kunnen leven. Zoals we hem hier ontmoeten in Handelingen 7. Je kan er ook timmerman voor zijn. Moeder. Bakker. Servicemonteur. Andere plek. De markt. Studie. Wat gebeurt er met iemand als hij allemaal gaven van de Heer heeft gekregen om dat beroep te kunnen uitoefenen, om vader of moeder te kunnen zijn, en hij of zij kent Christus niet? Dan worden al die gaven van God gebruikt voor eigen eer en eigen belang. En dat geeft ook een bepaald gevoel. Saulus staat daar bij die hoop met kleren in Jeruzalem. En hij voelt zich de gelukkigste man van de hele wereld. Hij heeft er een behagen in. Met wat hij ziet. En wat hij hoort. En wat er gebeurt. De stem van die verachtelijke en in de ogen van Saulus vervloekte Stefanus. Verstomd. Dan komt het opeens heel dichtbij, gemeente. Mag ik gewoon eens even aan u vragen, ook aan mezelf. Is hij nou de meest centrale persoon in uw leven? Jezus Christus. En als hij het nou niet is, kijk eens wat iemand kan doen zonder Christus. Met een goed gevoel. Met eigen overtuigingen. Hij wordt nog gestimuleerd door zijn omgeving. En hij denkt, nota bene in het geval van Saulus, dat hij Gode welbehagelijke dienst bewijst. Zo schrijft hij later. Wat betekent dat voor u en voor mij? Wel, in de eerste plaats dit, gemeente, en ik zeg dat niet tegen u en ook niet tegen mezelf, om meteen in één keer de verantwoordelijkheid van ons af te schuiven. Maar dat er in het leven van u en van mij hetzelfde wonder moet gebeuren als in het leven van Saulus. En dat is het wonder van de wedergeboorte. Anders gaat iemand, kijk naar Saulus van Tars, met de Bijbel in de hand, nog verloren. En wat voor schadelijke gevolgen richt iemand aan als hij Christus niet kent? Ook al heb je niet zo'n hoge positie zoals Saulus van Tarsen, dat al nu al is weggelegd als jongere, uniek ook in zijn dagen, zo jong en al zoveel verantwoordelijkheid ontvangen van de hoge priester en van het Sanhedrin. Zoveel macht en zoveel vrijheid om zelfstandig te werk te kunnen gaan. Al sta je maar op de markt, of al werk je in de zorg. Maar wat is je leven zonder Christus? Dat verschil wordt niet gemerkt aan de kraam, aan de rand van een bed, aan de keukentafel, als je het eten op tafel zet als moeder, of op je werk. U doet als het goed is, denk ik, ook uw best. En wil op de plaats waar u staat ook tevredenheid en waardering ontvangen. Maar wat is een vader vanmorgen in het licht van de doopdienst, of een moeder in het licht van de doopdienst, voor zijn of haar kinderen? Als zij de Heere niet kennen. Dan ga ik ervan uit. Ik kijk jullie maar even aan. Dat is ook het voordeel van deze besloten dienst, om het zo maar te zeggen. Dat je ouders goed voor je zorgen. Kleding, eten, drinken, fijn huis, fijn gezin. En dat mensen in de straat waar jullie wonen, in de Rijshoutstraat, zullen zeggen, nou, dat is nog eens een fijn gezin. Alles gaat daar zo voor het oog weg goed. Maar als in dat gezin of in dat huis de naam van Christus niet valt, en kinderen niet gewezen worden op het leren kennen van de Heer, waarvoor leven ze dan eigenlijk? Voor het hier en nu. Maar niet voor de eeuwigheid. En dat werd vanmorgen zichtbaar. Jinte Stoute is voorbestemd voor de eeuwigheid. Om maar even die laatste woorden van het dankgebed aan te halen. Om hem eeuwiglijk te loven en te prijzen. Wat als onze kinderen dat thuis niet leren? Waar leren ze dan nog wel? Om de Heere te zoeken. De vragen om een nieuw hart. Maar ook om te zien wat het is om de Heere te dienen. Saulus krijgt een beeld van God mee. En ik schuif nu niet de verantwoordelijkheid gemeenten op de ouders van Saulus. In deze tijd waarin Saulus opgroeit, heeft de Heere veel kinderen van hem. Die God vrezen. Hoe ik dat weet? Nou, kijk naar Anna in Lucas 2. Als ze weet dat de Messias geboren is, gaat ze door de straten van Jeruzalem. En ze weet verschillende mensen op te zoeken in hun huizen die net als zij de komst van de Christus verwacht. Ook in deze periode heeft de Heere gewoon zijn kerk en zijn kinderen. En gaat het werk van de Heere in alle rust gewoon door. Het kon best zijn dat in het gezin waarin Saulus opgroeide, één of meerdere waren die de Heere vreest. Laten we daar eens van uitgaan. Dat zijn ouders de Heere kennen. En dat zij hem een Bijbels voorbeeld hebben meegegeven. En een Bijbels beeld hebben meegegeven. Maar de crux, het probleem, zit hem bij het hart van dit kind. Hoe pakt hij het op wat hem wordt aangeraakt, reikt en wat hij van huis uit meekrijgt? Hij gebruikt dat voor zichzelf, in dit geval voor de godsdienst, om daarin te excelleren. Zoals een jongen of een meisje in deze tijd op hele andere terreinen wil excelleren, de beste wil zijn, er bovenuit wil steken, jezelf bedoelen, omdat je Christus niet kent. Ik maak met uw gemeente de stap naar het tweede punt, en dat is meteen ook een aanzet voor de prediking van volgende week. Meer dan eens kijkt Saulus terug op die periode. Nog niet eens op zijn opvoeding, daar is hij heel voorzichtig mee. Hij schuift ook niet de verantwoordelijkheid in zijn schoenen van zijn ouders als het gaat om hoe hij geleefd heeft. Nee, hij draagt dat als zijn eigen verantwoordelijkheid met zich mee. Er is bijna geen brief van Saulus aan te wijzen waarin hij tussen de regels door of soms heel duidelijk verklaart hoe hij terugkijkt op die periode. Zomaar wat opmerkingen. Ik heb de gemeente van Christus vervolgd. Ik, die een vervolger was van de gemeente. De redenvoering in Handelingen 22 en Handelingen 26 verzwijgt Saulus zijn verleden niet, ook niet ten overstaan van het Sanhedrin. En dat doet hij niet alleen om duidelijk te maken tegenover hun dat hij één van hen is geweest. Hij staat als het ware tegenover zijn vorige collega's, medestudenten, met wie hij in dezelfde collegebank heeft gezeten, aan de voeten van dezelfde leraren, bijvoorbeeld Gamaliel. Maar dat heeft ook iets van pijn die erin doorklinkt. Je begrijpt dan ook zijn opmerking als hij het heeft over zichzelf. Mij, de grootste van de zondaren, is genade geschied. Dat geen algemene opmerking is, maar hij verklaart er dan achteraan, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Ik heb wel eens gedacht, gemeente, ook in het lezen van zijn brieven, dat dat misschien die doorn in het vlees is waar hij het over heeft in 2 Korinthe 8. Iedere keer de herinnering aan de periode van toen. 'S Nachts het horen van die stemmen, het geschreeuw, het gehuil, het gekrijs, het zien hoe mensen onder zware folteringen uiteindelijk ertoe komen om Jezus Christus te vervloeken. Terwijl Saulus nu door genade weet wat het is om zelf mishandeld, geslagen en gemarteld te worden en om dan te volharden. Hij kijkt daar met pijn op terug, met verdriet. En als ik die woorden pijn en verdriet gebruik, gemeente, dan is dat iets anders dan dat iemand met pijn en verdriet op een bepaalde periode van zijn leven terugkijkt in de zin van dat had ik eigenlijk anders moeten doen. Ik denk dat ik niet de enige ben die terugkijkend op bepaalde perioden in mijn jeugd ook wel pijn ervaar. Maar dat is niet alleen in de kerk, ook in de samenleving buiten de kerk kom ik gelukkig meer dan eens zulke mensen tegen. Dat ook beleiden in alle voorzichtigheid en schuchterheid. Ik had dat vroeger thuis anders moeten doen. Nee, de pijn die Paulus heeft over het verleden dat achter hem ligt, welt op uit die ene naam. Om Christus wil schade en drek geacht. Hij heeft leren zien door genade wat zijn leven allereerst heeft aangericht in en op het werk van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En daar begint ook waarachtige zondekennis. Niet met spijt als ik terugkijk op de dingen die ik anders moet doen, maar het diepe besef wat de Heere door zijn geest in mijn hart werkt, dat ik al die tijd gezondigd heb tegen eenzijdige trouw, goedheid en liefde van de Heere. Ik hoop dat Jinte dat ook gaat verstaan. Jullie zijn stapel op dat kleine meisje. Ik snap het nou ook. Als je er zo ziet. Is echt een lief kind. Maar ik hoop ook dat je Jinte een keer aantreft in de slaapkamer op de knieën. Terwijl ze ligt te huilen. Niet omdat ze ongelukkig is bij jullie. Daar twijfel ik niet aan. Maar wel omdat ze ongelukkig is geworden voor God. Dat ze God kwijt is. En hem niet meer kan missen. Dat betekent ook dat Jint, als het goed is, door genade mag gaan leren zien. Hoe goed het is om de Heere te dienen. Kijk ik ook even naar de grootouders. Waar zal ze het anders moeten leren? Het rijke geheim van de vrezen des Heeren. Als opa en oma haar daar niet in volgen. De zegen, als je opgroeit in een gezin of in een familie. Waar meerdere de Heere vrezen. Ook al wil je er misschien helemaal niets van weten, uiterlijk. Blijf wel aan je knagen. En ook al gaan kinderen de wereld in. In de loop van de jaren heb ik meer dan eens meegemaakt. En in de gemeente zijn ze er ook. Die midden in de wereld zich hebben uitgeleefd. En altijd dat beeld van die moeder. Van die vader voor zich zagen. Die moeder die zong en die bad en die zoveel zei. Die vader die soms zomaar vanuit het niets opeens die ene vraag of opmerking kon plaatsen. En als kind wist je, dit is niet gemaakt. Dit komt zo recht uit het hart, want vader heeft de Heere lief. Misschien dat Saulus niet zo'n vader heeft gehad. Saulus heeft wel die voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld Stefanus. Hij zag hem staan. En hij zag zijn ogen naar boven gaan. En hij zag die glans over dat gezicht liggen. En hij hoorde Stefanus opeens een gebed doen. Die Saulus in de collegebanken bij Gamaliel nooit had gehoord. En die hij op dat moment ook niet begreep. Bid voor degene die u vervloeken. Zegen hen. En vervloekt hen niet. Saulus zag in die biddende gestalte van Stefanus. De meester van Stefanus, die als eerst op Golgotha bad, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En daar kwam de Heere nou later op terug. En als we dan als laatste vanmorgen even kijken nog naar het leven van Saulus, en ik tel al die gaven nog een keertje even samen met u op, zonder volledig te zijn. Van huis uit de Bijbel, leren bidden, vertrouwd worden met de dienst van de Heere, bedreven in de uitleg van de schrift, verschillende talen beheersen, zelfstandig kunnen werken, samenwerken met mensen, vertrouwd raken met verschillende culturen. En we zeggen, wat is dit leven nou met Christus? Dan is dit leven met Christus, en nu citeer ik Christus maar zelf, een uitverkoren vat. Een geschikt instrument om mijn naam in de wereld te gaan verkondigen. Ik doe gemeente misschien nu een hele vreemde stap. Maar ik wil dat toch vanmorgen als het slot is meegeven aan u en aan mezelf. Als je terugkijkt op je leven, je mag de Heere vrezen. Dan zijn er heel veel dingen waarvan je misschien moet zeggen dat had ik anders moeten doen of helemaal niet moeten doen. Maar als die wetenschap, hoe je nu terugkijkt op toen, geheiligd wordt door Christus. Wie kun jij dan zijn tot rijke zegen voor de mensen op dit moment om je heen? Dan worden de zonden van toen niet goed gepraat. Maar wordt wel de ervaring, ook de zondekennis over de zonde van toen, geheiligd door Christus en bruikbaar gemaakt in zijn dienst. Dan kun je als vader zeggen tegen je kinderen, ik weet wat het is, omdat ik ook weet van de zuigkracht van die wereld waarin jij staat. Maar ik weet ook wat het is om hele concrete zonden te moeten belijden voor de Heer. En daar wil ik je nou voor bewaren. Ik weet ook wat het is om met een gebroken hart voor God neer te vallen. Dat gun ik je ook. Maar ik hoop dat je niet die last van het verleden meedraagt. Zoals ik als vader of als moeder op dit moment meedraag. Dat je tot in lengte van jaren, ik denk niet dat ik de enige ben, soms in je dromen en in je herinneringen last hebt van de jaren van weleer. Maar door die kennis ook naast die ander kan gaan staan. Tegen hem of tegen haar, begin het in je gezin te kunnen zeggen, kom, ga met ons. Doe als mij, zie hoe goed het is om de Heere te dienen, om Jezus Christus lief te hebben. Amen.